Dit is de eerste kant van het vierde bandje van het gemeentekamp 1981. U kunt nu gaan luisteren naar de Bijbelstudie van vrijdagochtend.
We zullen ons opnieuw verdiepen in de ambten. Efeze 4, vers 11. We hebben gisteren gehad apostelen en profeten. En dan komt zowel evangelisten en dan herders en leraars. U ziet die evangelisten, die staan er precies tussenin. Er staan profeten, apostelen als profeten, herders en leraars, evangelisten in het midden van de vijf. De langste vinger. Evangelisten in de gemeente. Ja, waarvoor zijn die er? Om het evangelie te brengen, dat zit er wel in. En wel buiten de gemeente. Een evangelist is iemand die buiten de gemeente werkt, naar de gemeente toe. Dat wil dus zeggen dat hij tracht nieuwe leden te krijgen. Dus de taak van een evangelist is om de mensen tot de Heer te brengen. En ze in de gemeente te brengen. En ze tot de doop te brengen. In Gorinchem hebben we een oudste die het werk doet van een evangelist. En dat is een typische bescheiding die hier aan voldoet. Dus om de eerste beginselen te verkondigen. En tot aan de doop. Ik denk bijvoorbeeld aan welke evangelist in de Bijbel. Wat? Filippus. Want die bracht die kameling tot aan de doop. En toen was hij weg. Toen nam de Heer hem weg. Ja. Er zijn wel heel wat fantasieën over geweest. Maar dat was Filippus. En denk je aan, Filippus was in Samaria. En hij bracht het evangelie van Jezus Christus, Handelingen 8. Grote tekenen en wonderen. En ze bekeerden zich en ze lieten zich dopen. Punt. Door Filippus. En als ze de Heilige Geest zullen ontvangen, dan moeten de apostelen komen uit Jeruzalem. Dat is merkwaardig. Die heeft ook de mensen tot de doop gebracht. Waarmee ik niet zeg dat Filippus de handen niet had mogen opleggen. Maar ik denk dat hij dat liever aan de apostelen overliet, omdat er nog wel wat te bedienen viel. Maar daar gaat het dus hier niet over. Dus hun taak leidt tot aan de waterdoop. Dat blijkt dus uit de geschiedenis van de Filippus bij de Samaritanen en Filippus bij de Kameling. Dus de uitbreiding van de gemeente staat deze persoon meer voor ogen dan de interne opbouw. De interne opbouw, dan zitten we bij de herders en de leraars en de profeten. Dus ik zou kunnen zeggen, die evangelist die staat daar niet voor niets tussen. Hij wordt zelf opgebouwd door het werk van apostelen en profeten. En hij werkt naar de tweede groep toe, naar herders en leraars. Hij werkt naar de herders en leraars toe. En daarom staat hij er netjes tussenin. Ja, het kan ook toevallig zijn, dat weet ik niet. Want dan moeten er tenslotte één tussenin staan. Maar het is maar een greep vijf. oudste is hier ook niet staan. Die zijn er ook wel. Een bijzondere soort evangelist is een zendeling. Een zendeling, een gezondene. Zou ik eigenlijk moeten vertalen door apostel. En een zendeling, ik kom de naam niet voor. Ik heb de naam nooit gelezen in de Bijbel. Zendeling, u wel? Een zendeling. Maar die kennen wij dan weer. Dat is ook een evangelist. Met een missionaire opdracht. Hij doet het werk van een evangelist. Net als Timotheus. Doe het werk van een evangelist, schrijft Paulus. En wat is dat? Zielen winnen. Maar het verschil met een evangelist is... Ja, hij werkt niet naar de gemeente toe. Hij tracht zelf een gemeente te vormen. Hij werkt niet naar de moedergemeente toe. Hoogstens dat hij een gemeente vormt naar het model van de moedergemeente. Dus dat is het verschil met een zendeling. Een zendeling doet eigenlijk net als een apostel sticht een nieuwe gemeente. Maar hij kan ook bestaande gemeenten dienen. Want wij krijgen die wonderlijke gedachte, je stuurt een zendeling uit naar een ver land en die moet een nieuwe gemeente stichten, maar het is best mogelijk dat er al veel gemeenten zijn. Er zijn nog maar weinig landen waar geen gemeenten zijn. Of waar geen pinkstergemeenten zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat een zendeling tracht het geestelijk leven op te bouwen van de bestaande gemeente. Dat heeft bijvoorbeeld Peter Bronsveld de laatste jaren gedaan. Die heeft dit evangelie in die Braziliaanse gemeente gebracht. Door bijbelstudies weken lang op bijbelscholen te geven en onder de leidende broeders, onder de voorgangers heeft hij veel gewerkt. Dat is ook een taak. Dat is een taak die, ik zou zeggen, ons meer ligt dan een nieuwe gemeente stichten. Want als je daar als buitenlander komt, veronderstel dat een Chinees in Den Haag komt om een nieuwe gemeente te stichten. Nou, en hij gaat er met zijn gitaar op de straat staan, dat valt nog niet mee. Dan wordt hij zomaar 1, 2, 3 niet geaccepteerd. Maar als je geaccepteerd wordt, dan moet je eerst het vertrouwen hebben van de mensen. En dat vertrouwen zit onder andere er ook in, dat ze niet het idee krijgen, hij slaat dadelijk zijn slag en dan gaat hij apart beginnen. Want dat is de weerzin van de Brazilianen tegenover de Amerikanen en veel anderen. Dat ze denken, ja, die vreemdelingen doen dat, die denken dat ze het beter kunnen dan wij. Maar dat moet dus, ik vind dat, je kunt beter de Brazilianen omturnen. Dat is duidelijk, want er zijn ontzaggelijk veel gemeenten geleid door Brazilianen. Ik geef dus maar een voorbeeld van een zendeling. En zo'n rondreizende missionaris moet dus een soort apostolisch gezag hebben. Waar in die gemeente die hij bezocht, dat men hem accepteert als een broeder die een waarachtige, goede boodschap brengt. Het woord evangelist komt er dus niet zoveel voor in de Bijbel, zendeling helemaal niet. Je vindt het dus bij Filippus, een van de 7, wat wij dan noemen diakenen. Staat er wel niet bij, maar wij zeggen dan de aanstelling van de 7 diakenen. Nou, 1 van de 7, Filippus met zijn, hoeveel dochters? 4 dochters, alle profetessen, Handelingen 21, vers 8 geloof ik. En aan Timotheus schrijft Paulus, doe het werk van een evangelist. Sticht gemeente. Had ook kunnen zeggen, doe het werk van een apostel. Dat ligt er vlakbij. doe het werk van een evangelist. Dat schrijft hij dus als een jonge helper, die hij ook wel zijn zoon noemt. Dat is dus ook een taak. Maar dat Bijbelse begrip van evangelist is dus moeilijk te beschrijven. Timotheus was een evangelist, maar in de kerkgeschiedenis staat hij te boek als... als bisschop van Efeze. Dus als... als toeziener. Dus als iemand die ergens aan het hoofd staat. Dus het is, wat is nou een evangelist? Wie was nou Timotheus? Dan merk je dat aan zo'n woord verschillende begrippen zijn verbonden. Je zou hem kunnen noemen een hulpapostel. De Amerikanen spreken van een overseer. Iemand die toezicht houdt. Dat zit ook in het woord bisschop. Scopinesin. Ja. Hij was waarschijnlijk dus een hulpapostel, een evangelist over de gemeente die hij gesticht had. En dan staat hij in dezelfde positie als een apostel. En ik vermoed dat Paulus aan hem schrijft in die doe het werk van een evangelist, omdat die brief van Paulus, die aan Efeze, daar staat de naam Efeze niet, want je zult zien in de brief van Efeze, dat heb ik al gehad, dat staat tussen haakjes, die brief die was bestemd voor heel veel gemeenten, die circuleerden. Dus je hebt er wel een met Efeze, maar je hebt er ook zonder Efeze. Dat waren dus afschriften naar vele gemeenten. En die had waarschijnlijk Timotheus gesticht. Dus in verband met de gemeente die Timotheus gesticht heeft. Dat is over evangelist. Herders. Dat kennen wij nou wel, dat woord. Dat woord komt 17 maal voor in het Nieuwe Testament. Een herder. Rechtstreeks maar, ik geloof maar één keer. En dat is? Wat? Ja, maar rechtstreeks als herder. Ja, hier is mijn herder, dan heb je de directe beeldspraak, de metafoor. Ja, maar dat is beeldspraak. De herders van Bethlehem. Er waren herders in de landstreek. Daar heb je dat die in de natuurlijke rechtstreekse zin gebruikt wordt. Herders in Bethlehem. Maar de rest is beeldspraak. Schapen zonder herder. Vinden we ook in het Nieuwe Testament. Ze waren wel schapen zonder herder. En een herder die de schapen van de bokken scheidt. Dan krijgen we... En de directe beeldspraak is dus: de Heer is mijn herder. Dat is directe beeldspraak. Ik zeg daar een indirecte is: de Heer is als mij, als een herder over zijn kudde. Maar ik zeg: de Heer is mijn herder, dan heb je een directe beeldspraak. Of... De aanhaling, het citaat, het Zacharias: ik zal de herder slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. En Jezus wordt genoemd de grote herder der schapen. Allemaal direct. De herder en de hoeder der schapen. En Petrus zegt aan het eind van zijn brief: wanneer de opperherder verschijnt. Wie kunnen de herders zijn? Dat zijn de voorgaande broeders. Die je onderricht geven in, en speciaal in een juiste levenswandel. Zie je, daar zit je bij de herder. Die dus je wijzen op je manier van leven. Paulus zegt aan de Thessalonicenzen, schrijft aan de Thessalonicenzen, en dan bedoelt die herders, hij noemt ze niet. Hij zegt: mensen die zich de moeite getroosten u te leiden in de Here en u terecht te wijzen. Daar heb je het ambt van herder. Mensen die zich de moeite getroosten u te leiden en u terecht te wijzen. 1 Thessalonicense 5 vers 12 van Tijn. Hoor je? De moeite nemen om je terecht te wijzen. Je te vermanen. Je te leiden. Dat woord leiden, dat doet een herder. Ze hoeden de schapen. En geven de juiste verzorging. Ze voeden de kudde. En ze houden zich bezig met het geestelijk welzijn van de schapen. Om het eens bijbels te zeggen, zij waken over uw zielen. En dan zit je weer in het gebied van de voorgangers, die waken over uw zielen. Dan zit je in het gebied van de oudsten. Zij die waken over je zielen. Ze koesteren, staat er ergens, in Thessalonicense meen ik. Ze koesteren de kudde als een moeder haar kinderen. Ze vermanen als een vader zijn eigen kinderen. Staat er ook ergens in de Korinthebrief. Ik heb u vermaand als een vader zijn eigen kinderen. In Ezekiel wordt er gesproken over de kwade herders. Weet u niet? Dat hele bekende hoofdstuk. De kwade herders. Profeteer tegen de herders van Israël. En profeteer en zegt tot hen, tot de herders. Zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël. Die zichzelf wijden. Dan heb je de karikatuur van de herder. Moeten de herders niet de schapen wijden? Maar het vet eet gij, met de wol kleed gij u. Het gemeste slacht gij, maar de schapen wijdt gij niet. Het zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet. Gewonden gebindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug. En het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hem met hardheid en geweldenarij. Nee, de tegenstelling. Herders die ervan leven, ja, die erop uit zijn om wat aan de schapen te verdienen. Die erop uit zijn om een hoop schapen te krijgen met weinig familie en zo in de testament te komen. En zulke soort figuren. Hè? Dus die altijd zitten te loeren om er beter van te worden. Het herderlijke ambt. Alleen in deze tekst genoemd. Het ambt van herder. God heeft gegeven herders als ambt. Wij kennen dat niet zo. Wij spreken van herder en leraar samen. Voorganger. Je ziet wel die inhoud. Het gaat om de inhoud, niet om de naam. En dan heb ik gezegd, de Latijnse vertaling van het Griekse poimen is pastor. Weet u wel? Pastor, dat is Latijn. Dat is dus wat de Rooms-Katholieken zeggen, pastoor. In het Duits. Pfarrer, dat ja, maar die hebben ook nog pastor. Die kennen de Duitsers ook. En de Fransen. De pasteur. En de Engelse, de pastor. Dat zijn dus allemaal namen die in het Engels voorkomen en uitgerekend nou net niet in het Nederlands. Bij ons is het woord pastor niet ingeburgerd, wel pastorie. Ja, en pastorale medewerker. Maar het woord pastor, dat gebruiken wij nooit. We hebben de zaak wel, maar we hebben de naam niet. Dus een pastorale medewerker, dat is iemand die herderlijke verzorging op zich neemt. We hebben in de Bijbel de zogenaamde pastorale brieven. Herderlijke brieven, Timotheus en Titus. Omdat die wenken bevatten voor herderlijke zorg. Dan spreken we van de pastorale brieven. Dus die zijn gericht aan pastores of herders. En dat, die zijn dus gericht aan evangelisten, aan opzieners. bisschoppen, ook vertaald, hè, dat is hetzelfde woord, overziers, diakenen en oudsten. Die brieven die zijn gericht dus aan de leiders van de gemeente. Dat zijn de herders. En dan tenslotte de leraars. Die zijn van vitaal belang voor de gemeente. Die hebben dus weer een aparte plaats. Maar als ambt vind je ze ook niet in de Bijbel. Alleen hier. En dan nog in de paralleltekst in 1 Korinthe 12, vers 28 en 29, die ik gisteren gelezen heb. God heeft aan de gemeente gegeven, apostelen, profeten en ook de leraars. Maar het ambt van leraar kennen we als zodanig niet direct. Maar je vindt het ook maar zelden terug in de Bijbel. Ze zijn er wel, maar wij noemen ze zo niet. Dat is dus in het Grieks de didaskalos, de didactiek. Dat ken je als onderwijzer wel. Dat is om te leren. Les te geven. En in de evangelie wordt dat woord niet vertaald door leraar, maar door meester. De Heer die wordt vaak aangesproken door meester. En dan zie je datzelfde woord als leraar. Dus de Heer wordt aangesproken als leraar, maar je kunt moeilijk zeggen leraar en dan zeggen ze meester. Jezus zat in de tempel te midden van die leraren. Dan heb je datzelfde woord. En Nicodemus zegt, gij zijt van God gegeven als een leraar in Israël. En dan zegt Jezus, gij zijt de leraar van Israël, dan weet je nou deze dingen niet. Dus het komt wel voor, maar als ambt in de gemeente. Is maar één plekje. En tenslotte moeten alle gemeenteleden leraars zijn. Vergis je niet hoor. De Hebreeën schrijver zegt. Ja. Je loopt nou al zo lang mee, gemeentelid, dat je naar de tijd gerekend wel zo langzamerhand een leraar kunt zijn. Je moet tenslotte ook allemaal inspiratie hebben van de Heer. Dus profeten zijn. Uw zonen en uw dochteren. Dat merk je wel, wat in de gemeente geaccentueerd wordt bij bepaalde personen die eruit springen, maar het hoort dat iedereen een leraar kan zijn. Naar de tijd gerekend moet je het allemaal zijn, zegt Hebreeën 5 vers 12. Dan zouden ze allemaal in staat zijn om geïnteresseerde buitenstaanders verder te kunnen brengen. Daar ga ik ook altijd vanuit. Als men mensen in de gemeente brengt die van toeten op blazen weten, en dat gebeurt nog wel eens, die helemaal, zouden we zeggen, heidenen zijn, dan zeg ik altijd tot de mensen die ze meebrengen, maar jullie zullen ze het ABC moeten leren. Dat is toch logisch? Wij kunnen toch niet in de gemeente dan maar weer beginnen van onderaan en een bekeringsboodschap gaan brengen? Want elke zondag zie je nieuwe gezichten. Nou, en dat kun je dus in gemeenteverband niet doen. En dan zeggen we tot de mensen, je moet ze toch ook... het zijn je buren, het zijn je vrienden, het zijn je familieleden, nou, dan moet je ze ook maar eens eerst wat wegwijs maken. En zo gebeurt het toch ook meestal. Of achteropgeraakte gemeenteleden weer bijpompen, niet waar? Bijwerken, verder helpen. Dus een leraar is een geweldig werk voor een gevorderde broeder en zuster. Dat zou je allemaal moeten doen. Al zou het je kinderen moeten zijn of je familieleden. Als je een leraar bent, dan is dat dus dat je de verkondigde boodschap hebt begrepen en verwerkt. En je kunt hem doorgeven. En daarom zegt Jacobus, laat er niet zoveel leraars zijn. En dan denk ik wat wij ook wel tegenkomen. Die mensen, ze zitten 5 minuten bij je en dan hebben ze al een heel verhaal van wat ze weten. Hè? En ze manipuleren met teksten en ze overdonderen je met teksten en met woorden. Hè? En hun christelijke werken lopen achterop. En daarom zegt Jacobus, die dat soort mensen ook kent, wij komen ze ook wel eens een enkele keer tegen. Nou, die schudden alles uit hun mouw en die komen bij je. En denk maar Jehovah's getuigen, maar wij kennen ze in onze eigen kringen ook. Maar dan zei je broeder, leef je ook wel naar de wil van de Heer? Ze dringen dat zo op. Laten er niet zo vele leraars zijn. En je moet dat ook met bescheidenheid doen. Je moet de mensen de gelegenheid geven om er eens over na te denken. Je moet ze niet je moet ze niet proberen klem te zetten. En Paulus zegt, gij die een ander onderwijst, in Romeinen, onderwijst gij uzelf, onderwijst gij uzelf niet. Laat het er niet zoveel leraars zijn, want gij zult er des te zwaarder om worden geoordeeld. Dat is het gevaar als iemand bedweterig wordt. Hier is dus de eigenlijke leraar als ambtsdrager, die de geopenbaarde leer uit de Bijbel zelfstandig heeft verwerkt en op een geëigende wijze naar de behoeften en het bevattingsvermogen van de gemeenteleden doorgeeft. Dat is een leraar. Dus die zelfstandig het verwerkt. Je kunt natuurlijk, als je een preek maakt, dan neem je 10 boeken en dan schrijf je het 11e. Ja. En hoe groter je kast is, hoe dikker je boek kan worden. Dan krijg je dus het idee, als je daar zo'n boek van iemand leest, dan zeg je, dat is een omgevallen boekenkast. Maar ze zijn onmisbaar. Waarom? Omdat de gelovigen, zegt Paulus, niet bloot moeten staan aan allerlei wind van leer, die door dwaalgeesten en onvaste zielen ingang trachten te verkrijgen. Kijk maar naar 4 vers 14. Dan zijn we niet meer onbondig, op en neder, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in een sluwheid, die tot dwaling leidt. En dat zie je dus in 4 vers 14 en 15. Daarvoor zijn die leraars nodig. Je hoeft niet te zeggen, ik ben een leraar. Iemand die vroeg me van de week, denkt u dat u een apostel bent? Ik ben eindredacteur van Kracht Vermogen en voorganger in de Gorinchem. Ik was eens in Jeruzalem en dan werd ik zwaar ziek. En ik vertelde ergens in een gemeente, ik zeg, nou, ik heb het op het kantje gered. Een Arabische dokter was erbij in Jeruzalem. En mijn hart stond zo wat stil, broeder. En merkwaardig had ik van gedroomd, dat weet mijn vrouw. Voordat ik wegging naar het Heilige Land, zag ik me gebonden in een kamer liggen. Helemaal vastgebonden. Kon me niet meer verroeren. Nou. En met broeder Rozen sliep ik in een hotel. Hij in de ene kamer en ik in een andere kamer. En er was een nacht en dan komt die directeur bij ons. Hij zegt, ik heb gezelschap. Wilt u soms samen op één kamer slapen? Heb je er bezwaar tegen? Hij zei, ik heb een grote kamer. En dat deden wij. En die nacht werd ik zo beroerd. En elke keer ben ik bewusteloos. En ik sla mijn oog op en ik zie dat die kamer is die ik in mijn droom gezien had. Ja. En dat weet mijn vrouw, ik dacht eigenlijk gebonden dadelijk, grijpen ze me ergens, voor het een of ander. Bijvoorbeeld, ik ben op weg naar Damascus geweest, ik denk, ja, ze waren daar nogal vijandig. Want ik was met die dokter Jan op stap. Maar, toen zag ik dat opeens. Enfin, ik heb het er, zoals die dokter zei, dankzij dat ik niet rookte en niet dronk, heb ik het er naar me afgebracht. Hij zei, je hebt een sterk hart. En ik vertelde dat zo, ik zeg, Jeruzalem dood profeten. Zeker de samenkomst. Ik zeg, dat heb ik in Jeruzalem ervaren. Er stond iemand op. Dus u dacht dat u een profeet was? Ik wist niet anders te zeggen. Ik zei, ja, maar ik ben teruggekomen. Ja. Nou, en dat is nou ook, als je apostel of leraar, wat is in de neem? Daar gaat het toch niet om? Als je opdracht maar uitvoert. Dus, dat bedoelde ik niet maar als... Ze hebben me wel eens voor profeet uitgemaakt. Valse profeet. Ik weet precies de plek waar het gezegd werd door de voorzitter van de EO. Hij vergeleek me met Lau de Palingboer. Ja. Ik was daar tenslotte als gast uitgenodigd om daar iets te mogen vertellen van Beukenstein. Oh, je was er misschien wel bij, hè? Nee? Oh, gelukkig. Broeder Visser, die komt niet op zulke plaatsen. Die komt alleen maar waar de lucht zuiver is, hoor. Nou. Ja. Allerlei wind van leer. Om bij onvaste zielen ingang te krijgen. Nou, die zitten er nogal eens in de Pinksterbeweging, onvaste zielen. Ja. Een leraar die bouwt aan de kennis van het Koninkrijk der Hemelen. Zie je? Je bouwt aan de kennis van het Koninkrijk der Hemelen. En met de bedoeling opdat het volk niet verloren gaat door gebrek aan kennis van de hemelse gewesten. Dat verloren gaan, dat vertaal ik dan op dat het volk geen prooi wordt van de machten der duisternis die ze niet herkennen en ze niet kunnen tentoonstellen. En dan zegt de profeet Daniel, door de leraar zal de kennis vermeerderen en de kennis zal toenemen. Als je de boekjes leest van de kennis zal toenemen, weet je wel, die adventistische werken, dan krijg je jongens de spoorwegen, de vliegtuigen en weet ik allemaal. En dan krijg je de kennis van de techniek. Nee, maar de kennis in de schrift zal toenemen. En die is ook toegenomen. Dat weten wij bij ervaring. Dus die leraars behoren tot de verstandigen, zegt Daniel, die zullen stralen als de glans van het uitspansel. En tot hen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht. Daniel 12. Ze zullen stralen als de sterren aan de hemel voor eeuwig en altoos. En hier staan we dus aan het begin van de kerkformatie. Niet van de reformatie, de kerkformatie. Bij het vormen van de gemeente in Efeze. En die namen die er dus genoemd zijn, die hebben geen vaste en afgeronde inhoud. In de ene gemeente spreekt men anders over een bepaalde persoon, geeft hem een andere naam. Want het gaat niet om... Het gaat om de zaak zelf. Om de begaafdheden die sommigen bezitten. En in de andere gemeenschap gaven ze die mensen ook een heel andere naam. Ik heb al gezegd, wij spreken van voorgangers van de gemeente. Een ander spreekt van in de Pinkster... Broederschap spreken ze van predikant. Ze zetten ze achter de naam predikant. Ik heb dat vaak gezien op... als je bijvoorbeeld huwelijkskaarten krijgt... ingezegend door predikant die en die... van de Pinkstergemeente. En anders spreekt van de dominee. Ja. Wat zou het? Dominee betekent heer. Daarvoor hebben wij de bezwaar tegen. Laat u geen heren heren noemen. Ik mag wel dominee zeggen, maar het staatje moet je niet laten noemen. Ja. Dus dat is het. voorgangers. Zou je zien, wel, er zijn er meer in de gemeente, voorgangers. Want het staat in het meervoud in de Hebreeënbrief. Zijt u voorgangers, gehoorzaam, onderdanig. Gehoorzaam is nog wat anders dan onderdanig zijn. Als ik iemand gehoorzaam, dan moet ik doen wat hij zegt. Ik moet God gehoorzamen. Een kind moet zijn ouders gehoorzamen. Zo staat het in de Bijbel. Maar er staat nergens dat je een voorganger moet gehoorzamen. Maar je moet hem onderdanig zijn. Een vrouw moet haar man onderdanig zijn. Dat vertaal ik door luisteren naar. Je luistert naar iemand. Waarom? Omdat hij meer weet. Omdat hij meer gezag heeft. Omdat je hem erkent. Je moet je voorgangers erkennen. Dan moet je onderdanig zijn. Want anders ga je ook, dus je eist blinde gehoorzaamheid. Maar zo is het niet. Erkennen, onderdanig zijn. De oudsten zijn dus de voorgangers. Want het is mij ook wel eens gezegd, ja, maar er zijn vele voorgangers. En ik zeg, ja, maar ik ben de voorganger van de voorgangers. In een gemeente is de voorganger de leider van de oudsten. En die oudsten zijn voorgaande broeders. En de voorganger, dat is de leider van de... En daarom wordt hij meestal de voorzitter van de broederraad. Dus dan leidt hij de broederraad. Nou, dat is er maar één. En anders krijg je grote verwarring. We moeten eens opletten. En al die gemeenten die twee mensen hebben als leider gehad, die zijn bijna altijd uit elkaar gegaan. Ik kan ze je zo noemen.
Oh, ja.
Oh, sorry. Nou, dat dacht ik helemaal niet aan. Want ik heb zo, kan ik een aantal voorbeelden uit de praktijk noemen. En ik dacht momenteel, anders had ik waarschijnlijk nog eens gezegd. Ja. Maar de Hollandse spreekwoord is, er zijn geen twee masten, je kunt geen twee masten op één schip hebben. Ja. De voorganger met de voorgaande broeders. Nou. Die leiding geven. Ja. Kijk, en waar ik nu ook op wijs, uit al die namen, uit die verscheidenheid, daar blijkt dat het, dat naar mijn gedachten, het niet de bedoeling van de Heer is geweest om allemaal huisgemeenten te vormen. Want daar is tegenwoordig ook in, vooral in de charismatische beweging. Ga huisgemeenten vormen. Gezellig, goedkoop, want die nemen enorm toe over heel de wereld, huisgemeenten. Maar als je huisgemeente vormt, dan kun je nooit zo het aantal leidinggevende figuren krijgen die hier genoemd worden. God geeft aan de gemeente. En als je een huisgemeente hebt van 10 of van 20 mensen, komen die er nooit uit. Dat is zomaar tussen haakjes, dat is mijn gedachte. Dat het dus niet de bedoeling is van huisgemeente. Ik zeg niet dat er geen tijden kunnen zijn dat je op huisgemeente moet terugvallen. Dat is wat anders, dat zijn tijden van nood. Ik reken al ook mee in mijn gedachten, als de auto onbetaalbaar wordt, dan zullen wij ook meer kringen moeten gaan vormen in Gorinchem. Want die mensen zitten vaak zo ver weg, die moeten zulke kosten maken. Nou, dat zit er wel in. Maar dan wil ik toch niet spreken over huisgemeenten. Dan is het toch nog altijd die ene gemeente die in sectoren verdeeld is. En die herders en leraars, evangelisten, apostelen, die worden wel genoemd, die worden wel onderscheiden, maar ze worden niet gescheiden. Want als je een leraar bent, kun je ook een profeet zijn. En als je een leraar bent, kun je ook een herder zijn. En als je een apostel bent bij een profeet, voel je dat kun je niet scheiden. En uiteindelijk zullen wij allemaal van die eigenschappen moeten bezitten als gemeentelid. Zo priester, zo volk. Goede leiders, goede gemeenteleden. Vers 12. om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarvoor zijn ze nu. Dus christendom is een manier van leven. De leer die wij brengen, die is gericht dat je anders en beter kunt leven. Alle begaafdheden en krachten in de gemeente, en die evangelisten en herders enzovoort, dienen tot dienstbetoon. Tot opbouw van de gemeente. Opdat ieder lid in zijn eigen omgeving dat weer zal afschaduwen. Dat weer zal teruggeven. Wat die leiders doen in de gemeente, dat moet je doen in je gezin en in je omgeving. Vandaar dat deze mensen het voorbeeld moeten geven. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus, zegt Paulus. En nogmaals, het Nieuwe Testament heeft geen woord voor ambt. En die bestaan wel in het Grieks. Maar dan is het bediening of genade meegegeven. En het ambt is er niet voor de bedienaar zelf, maar voor de gemeente. De Heer die geeft mensen en geen ambten. Geen banen. Een baan zoeken moet je niet in de gemeente. Om de heiligen te bouwen. Let erop. Heiligen. Dat zijn mensen die afgezonderd zijn van de boze. Die heel zijn. Heilen is hele. Heiland is een hele. Die apart gezet zijn van het rijk der duisternis. En de dienstknechten van de Heer zijn er om de heiligen volkomen geschikt te maken voor dienstbetoon. Zegt de Leidse vertaling. Ik wil nog eens zeggen wat de Leidse vertaling zegt. Om de heiligen volkomen geschikt te maken voor dienstbetoon. Daarvoor zijn die apostelen, profeten enzovoort. Om de heilige toe te rusten. Toe te rusten, dat is een medische term. En dat gebruikt men als men ledematen gaat zetten. Dat deed men in die tijd ook al. Ja, toen schoot er ook wel eens een arm uit de kom. Dan weet ik veel. Die zette hem ook al. Dus ledematen die gebroken waren of uit de kom geschoten, die werden toegerust. Dus dat betekent toe te rusten, dat betekent alles wat ontwricht is in de gemeente, alles wat verdeeld is in de gemeente, gebroken is in de gemeente, moet weer in een geordende toestand worden gebracht. Net als een chirurg doet. Dat woord wordt gebruikt. Zodat het weer goed functioneert. Toe te rusten, dus dat is een medische term die Paulus hier gebruikt. Bij het zetten van ledematen. Het moet weer in de goede toestand. Moet zelfs sterker worden dan het geweest is. Net als bij zo'n sleutelbeen dat gebroken is. De ambtsdragers zijn er dus om door hun prediking en door hun gebed ieder lid te helpen en klaar te maken voor de taak die zo'n lid op zijn beurt weer vervullen moet. Dat is het werk der bediening. Zoals het letterlijk staat. Tot dienstbetoon. Dat staat letterlijk tot het werk der bediening. Daar zit het woord diakonias in. Diaken. Bedienen. Dienaar. En dat tot het werk van de bediening, dat wil zeggen, als ik iemand bedien, dan ben ik ten nutte van een ander. De leden van de gemeente moeten dus zover komen dat ze niet meer gediend worden, maar dat ze zelf gaan dienen. Want je kunt beter iemand dienen dan gediend worden. Want de Heer zegt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Je kunt beter iemand helpen dan geholpen worden. Ja. Ik zeg wel eens, je kunt beter achter het karretje lopen dan erin zitten. Maar daarvoor moeten we dus er wel zijn. We gaan naar het herstel toe. En voor het herstel heb je nodig herstellers. Maar als ze hersteld zijn, dan moeten ze ook gaan herstellen. Dat is de bedoeling. Dienende geesten. Dat loopt dus parallel met de engelen. Dat zijn ook dienende geesten. Wij moeten dienende geesten zijn. Uitgezonden voor degene die de zaligheid beërven. Ik meen dat het einde is van Hebreeën 1. Dienende geesten die de zaligheid voor de uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven. Voor de dienst uitgezonden, voor de diakoneion. De heiligen die hier zitten, die moeten klaargemaakt worden voor het grote herstelwerk. Zoals ik zo vaak gezegd heb, om de zuchtende schepping te herstellen. En dat begint bij het huis Gods. Maar daar heb je nu de taak van de leidende figuren. Iemand in Den Haag zou tegen me zeggen, die aan de voorkant werken. Zuster, die is al overleden, die me dat zei. En de verkondiging van het woord geschiedt door predikers. Door de openbaring, dat opbouwen van de gemeente, door de openbaring van de geestelijke gaven. Door de plichtsvervulling van de leden, van de heiligen. Dat allemaal bouwt de gemeente, met elkaar bouw je een gemeente. De prediker bouwt de gemeente, de geestelijke gaven bouwen de gemeente, dus de profeten, de plichtsvervulling van de gemeente, van de heiligen, dat moet allemaal samen gaan. Dat men met elkaar opwerkt. En dan functioneert het goed in de gemeente. Dan komt dat herstel. Dan komt de verdieping van het geestelijke leven. En dan kun je ook zielen winnen. Die in nood zijn, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het gaat om het welzijn van het lichaam van Christus. Dat is het allerbelangrijkste. Want Jezus heeft zich onafscheidelijk met zijn lichaam verbonden. Dus wij moeten zorgen dat lichaam gezond is. Tot opbouw van het lichaam staat hier. Tot opbouw van het lichaam, je ziet dat huis verrijzen. Je ziet die tempel omhoog gaan. Dat wekt de gedachte, dat fundament dat zit al goed in elkaar, dat is stevig, maar het gaat niet zonder opbouw. Dat woord wordt hier gebruikt. En die opbouw gebeurt bij ieder gemeentelid. Ieder moet zijn eigen, door God aangegeven doel bereiken. Die moet zijn eigen plaats innemen. Die moet ieder actief meewerken in de cirkel die om hem geplaatst is, tot glorie van de Heer. En hij is het hoofd van de gemeente, hij is het hoofd van het lichaam. 13. Vers 13, lezen we nog even. Totdat, dat is een mooi woord hoor, totdat wij alle de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, der volheid van Christus. Nou, daar kun je nog wel even over nadenken. Wij alle, hier in Den Haag. De eenheid des geloofs. Totdat, mooi woordje hè. Ja, je zou soms denken, het gebeurt toch niet. Totdat wij alle de eenheid des geloofs hebben bereikt. In dat lichaam, daar groeit dus de christen op. Wat Paulus zegt, dat alle goed werk volkomen toebereid. Die opbouw die moet doorgaan. Dat wij alle hetzelfde geloof hebben. Totdat wij de eenheid des geloofs hebben. Dat wil zeggen dat we allemaal hetzelfde vertrouwen hebben in God. Hetzelfde geloof hebben aan de woorden van Jezus Christus. En dan staat er nog achter. En der volle kennis van de Zoon. Je moet de Zoon kennen. Wat is dat nou, de Zoon kennen? Dat betekent dat je wat Hij denkt, dat je dat ook kunt denken. Zijn inzichten moet je kennen. Dan zul je hem kennen zoals hij jou kent. Wij zullen hem kennen zoals wij van hem gekend zijn. Wij zullen leven dan zoals hij geleefd heeft. Ja, dat is het kennen. Dat is zijn gedachten overnemen. En als je zijn gedachten overneemt, dan heb je gemeenschap met hem. Ik heb gemeenschap met God als ik denk zoals God. Vandaar dat kennen ook is, in het oude Statenbijbel heeft dat kennen en bekennen een gemeenschap tussen man en vrouw. Adam bekende zijn vrouw Eva. Ja, staat er. Dat wil zeggen gemeenschap hebben. Gemeenschap heb je als je dus in de geestelijke wereld met iemand contact hebt en je denkt gelijk op. En dat is dus de kennis die alle verstand te boven had. Op die wijze komen die zonen Gods tevoorschijn. Je moet het telkens zeggen, want anders dan is dat een fata morgana. Dan zeggen de mensen, ja, het is erg mooi, maar hoe moet ik het bereiken? Dat komt omdat men niet definieert, omdat men niet omschrijft. Ik heb eens een vrouw in de gemeente gehad, ze zit er trouwens nog in. Die kwam uit de gereformeerde kerk en die vrouw die hoorde de dominee zeggen, je moet je bekeren. En dan ging ze recht overeind zitten en dan ging ze wachten tot hij nou eens zei hoe je dat moet doen. En zei, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik moest me bekeren, maar we hebben nooit gezegd hoe ik dat doen moest. En als er staat, je moet zonen Gods worden, dan gaan we recht overeind zitten. Ja, en dan gaan we eens luisteren hoe dat nu moet. Kijk, dan komen die zonen Gods tevoorschijn die mannelijke rijpheid hebben, staat hier. We zouden dus zeggen die de volwassenheid bereiken. Die dan volkomen of volmaakt worden zoals hij dat is. En dan zeg ik niet dat ze gelijk worden aan Jezus, maar volmaakt worden zoals hij is. Er staat ook niet dat we hem in dat opzicht gelijk zijn, maar gelijkvormig. En je hebt een kleine cirkel en je grote cirkel. Maar die kleine cirkel, die lijkt op de grote cirkel. We zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkvormig. In de Statenvertaling, daar staat in plaats van mannelijke rijpheid, een volkomen man. Tot een volkomen man in Christus. En dat volkomen, dat komt in de Bijbel voor, opdat de mens God volkomen zij. Teleios, dat zit in telescoop. Je ziet het einde, en het einde is het doel. Je bereikt iets, het einde van de weg. Het einde van een menselijk leven, dat is dat hij de volwassenheid bereikt. En het einde van het kindschap Gods is, dat hij een man Gods wordt. Dat is het einde van een groeiproces. Wij groeien ons aan de waarheid houdende, heeft Paulus gezegd naar hem toe. Dat is dat einde, dat is iets definitiefs, iets beslissends, daar gaat het om. Het definitieve. Jezus zegt, dit evangelie moet over de hele wereld gepredikt worden en dan komt dat einde. Dat evangelie van het koninkrijk, dat zal een mens brengen tot zijn hoogste ontplooiing in de geestelijke wereld. Nou, dat is het einde. Wij zeggen het ook wel, het is het einde, zeggen we dan. Zo mooi. De Heer die zegt, jullie zullen volmaakt zijn zoals de Vader in de hemel volmaakt is. Dat zijn woorden, zegt Paulus in de Korinthebrief, woorden van wijsheid voor hen die ervoor rijp zijn. Op de Statenvertaling, het zijn woorden onder de volmaakte. En de Jacobus merkt op dat zo'n volmaakt mens zelfs in zijn woorden niet meer struikelt. Nou, als je in je woorden niet meer struikelt, dan ben je een volmaakt mens, hoor. Wees daar zeker van. En als je dat niet meer doet, dan ben je staat je hele lichaam in toom te houden. Naar de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dat is een hele zin. De maat van de wasdom der volheid van Christus. De wasdom van de volheid, dat is de mannenmaat. Elk schepsel heeft een eindstation. Groeit ergens naartoe. Er is iets, of je nou een lelie hebt, of een boom, je groeit ergens naartoe en je zegt, dat is het eindstation. En dat is voor de mens de volheid van Christus. Zie je, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Wat is dus ons einde dat wij naartoe groeien naar wat Christus was? Dat staat er. Dus voor een christen is de volheid van Christus het einde. Hij zegt, als ik dat bereik, verder hoef ik niet, verder kom ik niet. Nou, dan zeggen we, dan zijn we ook al ver genoeg. De volheid, dat woord pleroma, net als in een beek, de rivier Gods is vol van water. Dat vol, helemaal vol, gevuld. De realisatie van de genade Gods, op de hoogste wijze. De realisatie van de liefde Gods in je hart uitgestort, op een volmaakte wijze. Die wasdom van Christus, die volheid van Christus, daar groei ik naartoe. Dat wil zeggen, dan heb ik deel aan de goddelijke natuur. Die wasdom wijst erop dat het een groeiproces is. Wassen, dat is groeien. We hebben in Gorinchem een wasserij. En daar staat op de auto, de merwede wast, onberispelijk. De merwede wast. Kraakhelder staat het. De merwede wast, kraakhelder. Ja. Maar wij hebben de merwede, dus die wast. Dat heeft de dubbele betekenis natuurlijk. Dat is een groeiproces. En die maken de christen dus het mogelijk, dat groeiproces, om te worden naar het beeld van Christus. En dat voegwoord totdat, dat is een schitterend woord. Totdat. Dat wijst op een tijdstip. Heb je het in de gaten? Je komt er. Dat wij dat oogmerk Gods hebben bereikt. Dan zeggen we, ja, na je dood, maar dat staat er niet.
Dit is de tweede kant van het vierde bandje van het gemeentekamp 1981. We vervolgen nu de Bijbelstudie van vrijdagochtend.
Dus voor een christen is de volheid van Christus het einde. Hij zegt, als ik dat bereik, verder hoef ik niet, verder kom ik niet. Nou, dan zeggen we, dan zijn we ook al ver genoeg. De volheid, dat woord pleroma, net als in een beek, de rivier Gods is vol van water. Dat vol, helemaal vol, gevuld. De realisatie van de genade Gods, op de hoogste wijze. De realisatie van de liefde Gods, in je hart uitgestort, op een volmaakte wijze. Die wasdom van Christus, die volheid van Christus, daar groei ik naartoe. Dat wil zeggen, dan heb ik deel aan de goddelijke natuur. Die wasdom wijst erop dat het een groeiproces is. Wassen, dat is groeien. We hebben in Gorinchem een wasserij. En daar staat op de auto, de merwede wast, onberispelijk. De merwede wast. Kraakhelder staat het. De merwede wast, kraakhelder. Ja. Maar wij hebben de merwede, dus die wast. Dat heeft de dubbele betekenis natuurlijk. Dat is een groeiproces. En die maken de christen dus het mogelijk, dat groeiproces, om te worden naar het beeld van Christus. En dat voegwoord totdat, dat is een schitterend woord. Totdat. Dat wijst op een tijdstip. Heb je het in de gaten? Je komt er. Dat wij dat oogmerk Gods hebben bereikt. Dan zeggen we, ja, na je dood. Ja, maar dat staat er niet. Want die Bijbel is niet geschreven voor mensen na de dood. Okay, totdat. Dat tijdstip komt. En dan word je één in denken. Waarom? Dat je één in geloof bent. Dan word je één, gelijk de Vader en de Zoon één zijn. Nou, en dan komt, totdat die gemeente is stralend, zonder vlek en rimpel, heilig en onbesmet. Nu, dat staat ook in de Efezebrief, 5 vers 27. En dan heeft het glorierijke hoofd van het lichaam, het glorierijke hoofd Jezus Christus, heeft dan het lichaam dat bij hem past. Adam had een vrouw die bij hem paste. Jezus is het hoofd van het lichaam en dat past bij hem en het hele lichaam met het hoofd past bij God. Het hoort erbij. Ze kunnen elkaar niet meer missen. Dat wil zeggen, Jezus is het hoofd en met zijn lichaam kan hij dan gaan werken. Je werkt met je lichaam. En je denkt met je hoofd. En zo gaat het dan door. Dus dat wil zeggen, de gemeente mag niet in een kinderlijke toestand blijven, maar ze moet groeien. Dat is het grote geheim. Groeien. Volwassen worden. Toenemen in de genade. Het werk van de Heer, dat vraagt geen kinderen. Het zou wel werken onder de kinderen, maar het vraagt geen kinderen. Maar het vraagt mannen om van hem te getuigen. En de tekst wijst er duidelijk op dat dat tijdstip zal aanbreken. Misschien een tijd van grote nood, ik weet het niet, maar die woonsteden Gods in de geestelijke wereld, die komt tot voltooiing. Die zonen Gods worden geopenbaard. En de taak van de leidende broeders in de gemeente is, noem ze apostel, noem ze profeten, het doet er verder niet toe, verder zijn leraars, oudsten, maar die bestaat erin om de heiligen toe te rusten tot dat ideaal. Het lichaam van Christus op te bouwen. De gemeente, de leden te verenigen in een eenheid van denken. Samen te voegen in een eenheid van leer. De gemeente op te doen wassen totdat ze haar volmaaktheid bereikt. En die oudsten die hebben daar een speciale taak voor, want er staat de oudste vermaan ik als mede-oudste, hoe de kudde Gods die bij u is. Er zijn mensen in de gemeente, hier natuurlijk niet, maar die zijn in de gemeente die ik dan wel beter ken, die zijn erop uit om de fouten en de gebreken in de gemeente te ontdekken. Maar die zijn er heel weinig op gespitst om de gelovigen te brengen tot die hoogte van die onbeperkte belofte van God. Je kunt natuurlijk wel de fouten aanwijzen, maar je moet bezig zijn met die belofte van God. Ik bedoel dit. Wat er fout is, is het onderwerp van gesprek. En wat moet het onderwerp van gesprek zijn? De maat van de wasdom van de volheid van Christus. Heb je het in de gaten? Daar moet je over denken. Hoeveel mensen zijn niet bezig met de staat van de machteloosheid? Alle zware kerken zeggen, we zijn zo machteloos en krachteloos. Dan wordt de geringheid van de mens beklemtoond. Weet je wat Matthew Henry schrijft? Die heb ik ook nog. Die lees ik er ook altijd op na. U kent hem toch wel, hè? Die orthodoxe schrijver van een commentaar, ik geloof al van 15 of 16 delen. Nou, weet je wat die Matthew Henry schrijft, die alle orthodoxe kerkleiders in bezit hebben? Matthew Henry schrijft, de maat van de wasdom van Christus, schrijft hij daar, bereiken wij nooit voordat wij in de hemel zijn binnengegaan. Dat zegt hij. Want ik heb het eens opgezocht bij die teksten. Wat zegt Matthew Henry ervan? We bereiken het nooit aan deze zijde van het graf. Maar wij geloven evenwel dat het woord van God onder de krachtige werking van de Heilige Geest zal doen wat hem behaagt. En hij zegt, je moet eerst de hemel binnengaan. Nou, dat klopt, ja. Precies. Dat klopt. Hij heeft nog gelijk ook. Ja. Want God heeft ons mede opgewekt om onze plaats te geven in de hemelse gewesten. En dan willen wij voldoen aan de opdracht van de hemelse Vader zelf. En wat doet de hemelse Vader zelf? Die ziet uit naar de tijd van de late regen, van de spade regen. Hij is langmoedig en die ziet uit naar die late regen, want dan komt die kostelijke vrucht van de aarde, van het land. En die heeft enorm geduld, want onze landman is geduldig. En die ziet uit naar de kostelijke vreugde aarde. En die kostelijke vreugde aarde zijn de zonen Gods. De aarde is des Heeren, mitschalers. Volheid, en daar gaat het om. En die volheid die moeten wij gaan vormen. Nou, tot zover. Ja, zeker.
Thank you.